Als wij de komende tijd in de gemeente hebben over het goede leven, dan is het natuurlijk wel even goed om te bedenken wat we ons daarbij voorstellen. En ik weet eigenlijk niet wat jij je voorstelt bij het goede leven. En ik ga ook niet een rondje door de kerk doen, maar je zou even bij jezelf kunnen nagaan van wat stel ik me eigenlijk voor bij het goede leven. En misschien heb je gisteren al barbecuend in de regen iets van het goede leven ervaren. Ik zag op Facebook een foto langskomen van een miniwijk die het er wel heeft aangedurfd. Er is ook een miniwijk geweest die het niet heeft aangedurfd. Dat was onze miniwijk. Dus we hebben niet gebarbecued. Maar dan proef je denk ik iets van het goede leven. Mensen zijn in de stad geweest, denk ik. Er was van alles te doen, stadsfestival. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, heerlijk, goede leven, geniet ik van. En weer een ander zat lekker thuis op de bank, een goed glas wijn erbij. Muziekje op. Dat is het goede leven. Een ander denkt, nou, het goede leven, dat zit er op dit moment niet in met dit weer. Maar ik denk terug aan die prachtige dagen in de zomer dat we hier in de stad ergens op een terrasje zaten. En we zaten te genieten van het goede leven. En bij mijn voorstudie heb ik ook even wat speurwerk op internet gedaan. En ik kwam een fijnproeverslabel tegen voor delicatessen. Dat heet Het Goede Leven. Met onder andere appelmoes. En dat goede leven, dat wordt zo omschreven: we hebben alles in huis om met volle teugen te kunnen genieten. Alles in huis om met volle teugen te genieten. Dat vind ik een mooie omschrijving van het goede leven. Alles in huis om het met volle teugen te kunnen genieten. Nou, we hebben daar onze eigen beelden bij, maar vandaag proberen we hier in de kerk dat goede leven, die uitdrukking proberen we een beetje te proeven met elkaar. En ik vind het zelf een hele mooie uitdrukking. Hij doet mij in elk geval ook denken aan een andere Bijbelse uitdrukking waar ik in de eerste jaar dat ik hier predikant was heel veel aandacht voor heb gevraagd: het Koninkrijk van God. Ik geloof dat als wij spreken over het goede leven, dan hebben wij het over het Koninkrijk van God. Dan staat Jezus weer voor ons en hij zegt: bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij. Het goede leven is dat Koninkrijk van God. Het goede leven is ook waar we het vorig jaar over hadden, dat je leert om te leven als discipel van Jezus. Je zou kunnen zeggen, het zijn allemaal verschillende manieren om die enezelfde werkelijkheid aan te duiden. Dat als Jezus in je leven komt, dat er iets bijzonders gebeurt, iets nieuws, iets goeds. Het goede leven begint te stromen. Op aarde zoals in de hemel. Je zou ook nog kunnen zeggen, en dan komen we ook al wat dichter bij Johannes 10. Dat goede leven, dat heet in de Bijbel ook wel het eeuwige leven. En het eeuwige leven, dat denken we toch meestal nog, dat is als je sterft, dan begint het eeuwige leven. Nee, maar het eeuwige leven begint nu al. Jezus Christus kennen als de Zoon van God, dat is het eeuwige leven. Dat is een leven van een andere kwaliteit dan het leven wat we hier gewoon hebben. Nou, ik hoop dat wij de komende tijd wat op ontdekkingsreis gaan rond dat goede leven. Dat onze beelden scherper worden, dat onze beelden misschien worden bijgesteld. Dat we steeds meer ontdekken waar gaat het nou over in de kerk. En waar gaat het ook over in ons gewone dagelijkse leven. Want ik vind de uitdrukking het goede leven vooral ook zo mooi, omdat dat bij iedereen aansluit. Het is geen kerktaal, om zo te zeggen. Koninkrijk van God, dat is kerktaal. Dan moet je eigenlijk al iets weten om een beetje te snappen wat ermee bedoelt. Maar het goede leven, daar kan iedereen bij aansluiten. Wij verlangen ook allemaal naar het goede leven. Iedereen, wij hier in de kerk, maar ook mensen die geen christen zijn of een andere religie aanhangen. We verlangen allemaal naar het goede leven. En waarom verlangen we naar het goede leven? Omdat we hier in het leven zo vaak ervaren dat het leven helemaal niet goed is. Het leven is vaak slecht, doods. Er gaat zoveel mis. De journaals zijn vol van de vluchtelingen momenteel. En als wij naar de vluchtelingen kijken, dan zien we: dit is niet het goede leven. Dit is het kapotte leven. Dit is het leven zoals God het niet bedoeld heeft. Dat je op de vlucht moet. Dat er oorlog is. Dat je in wankele bootjes zit die omslaan. Dat je verdrinkt en op het strand aanspoelt. Dat is niet het goede leven. En je zou daar moedeloos van kunnen worden. En dan kom je zondags in de kerk. En dan proberen we elkaar weer een beetje mee te nemen naar hoe het nogal weer bedoeld was. Van voor je het weet ben je het vergeten. Voor je het weet denk je het is een puinhoop hier op aarde. Het goede leven, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. En dan komt Jezus ons leven binnen. En dat gebeurt zo op zondag in de kerk. Natuurlijk ook op heel veel andere momenten. Maar dit is toch altijd wel een uniek moment. Dat we samen zijn als gemeente. En dat we samen lezen. En dat we samen luisteren naar die stem van Jezus. Want wij proberen die uitdrukking, het goede leven, proberen wij vandaag te vullen. Vanuit wat Jezus zegt hier in Johannes 10. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. We lazen net Johannes 10 vers 1 tot 18. En ik ben daarmee bezig geweest de afgelopen tijd. En het is me niet goed gelukt om daar een goede lijn in te ontdekken. Het is niet een duidelijk betoog met een duidelijk verhaal. Het is eerder een mozaïek. Het mozaïek van gedachten en beelden van Jezus. Het loopt ook allemaal een beetje door elkaar. Ik raak daar een beetje van in de war. Als Jezus zegt ik ben de deur. En even later zegt hij ik ben de goede herder. Dan denk ik dat kan niet. Dat kan toch niet samen gaan. En dan zijn er weer inbrekers en dan weer dieven en dan weer rovers. En dan is er opeens weer een huurling. En wat zijn er toch allemaal voor types? Dus ik zie het eerder als een mozaïek van gedachten en beelden rondom het goede leven. En wat er ook fout in kan gaan. En de kern is volgens mij wel dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. En als hij dat zegt, dan ontdekken wij dat er mooie dingen gebeuren in het leven van de schapen, maar dat er ook gevaren dreigen. Want Jezus zegt heel nadrukkelijk, maar ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En even daarvoor heeft hij gezegd, een dief komt alleen om te roven en te slachten en te vernietigen. En ik denk dat we dat herkennen. Er zijn dieven in onze levens. Er zijn rovers in ons levens die proberen om te vernietigen. En te roven. En te slachten. Er zijn heel veel vijanden in ons leven die ons weg proberen te trekken bij dat goede leven. Er gebeuren heel veel dingen in ons leven die wij ervaren als dat zijn inbrekers. En daar word je bang van. En daar zijn dieven en rovers en ze vernietigen. Want wij staan hier natuurlijk niet met elkaar zijn hier met elkaar niet in de kerk om te zeggen, het is allemaal goed en vrede hierop. Maar dat is niet zo. Ook in onze eigen levens merken wij dat er dingen gebeuren die ons leven stuk maken. Die het vernietigen, die het roven. Er zijn kwade, destructieve machten in onze levens aanwezig. En in deze wereld. Wij bidden niet voor niks in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Verlos ons van het boze. Want dat is er steeds weer. We kunnen denken bij die dieven en die rovers aan de wereld, zoals we dat dan noemen. De wereld, dus alles wat ons vandaan trekt bij het leven met de Heer. En we moeten misschien nog een beetje dichterbij zoeken. Die dieven en die rovers, dat kunnen we ook heel goed zelf zijn. Jaren geleden was ik op bezoek bij een oudere zuster uit Haarlem. Ze werd 98 geloof ik die dag. En ik leerde iets van haar. Zij zei namelijk, weet je wie je grootste vijand is? Je grootste vijand, dat ben je zelf. Wat maken we onszelf het leven vaak zuur? Door op bepaalde manieren te reageren. Door ons af te sluiten van bronnen die ons zouden kunnen inspireren. Vaak zijn we zelf onze grootste vijand. We maken er vaak zelf een puinhoop van in ons leven. Dat zijn ook de dieven en de rovers die gekomen zijn om het leven te vernietigen. En dan kunnen we daar heel veel aandacht aan besteden. En ik dreig daar ook een beetje in te verzanden nu. Dat we gaan kijken wat gaat er allemaal fout en wat gaat er allemaal mis. En wat zijn dan precies die dieven en die rovers. Maar wat we doen als we de Bijbel lezen is dat we eigenlijk tegen elkaar zeggen, laten we nou kijken naar Jezus. Laten we nou kijken naar de Heer van het goede leven. Het is beter om dan te zeggen van oké, maar dan bij Jezus is dan toch het goede leven te vinden. Jezus zegt, maar ik. Dus we kunnen heel lang stilstaan bij onze vijanden en de dieven en de rovers. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij Jezus in de ogen kijken. Dat we ontdekken dat Hij ons in de ogen kijkt. En dat Hij tegen jou heel persoonlijk zegt, maar ik. Niet jijzelf. Ook niet al die mensen om je heen die je leven zuur maken. Nee, ik ben gekomen om het leven te geven. In al zijn volheid. Dus we moeten bij Jezus zijn voor het goede leven. En dan kan ook die vraag naar boven komen. Hij komt bij mij in acht van naar boven als ik aan het voorbereiden ben. Van wat is nou precies dat goede leven? Wat is nou precies dat leven in al zijn volheid? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen wat dat nou precies is? Ik zou een soort definitie kunnen geven, allemaal prachtige woorden. Maar wat is nou eigenlijk dat goede leven? Wat is nou eigenlijk het leven in al zijn volheid? Ik denk dat ik er zelf nog veel te weinig van gezien heb om daar iets over te kunnen zeggen. We hebben beelden, we proeven er iets van, maar wat is nou dat goede leven? Ik denk dat het goede leven zo anders is, zo diep, zo vol licht, dat we er nog bijna geen glimp van opgevangen hebben. Dus ik sta hier niet om te vertellen dat ik het precies weet, dat goede leven, het leven in al zijn volheid. Maar we zijn samengekomen en we hebben de Bijbel open gedaan. En Bijbellezen is altijd weer opnieuw op ontdekkingstocht gaan. Iets kan ik ervan zeggen, namelijk door even te proeven welke woorden daar in het Griekse staan. Dat is altijd wel, vind ik altijd zelf wel leuk. Als je het zelf niet zo leuk vindt, moet je het vergeten. Maar ik vind, daar staat het woord Zoe, staat daar. Zoe. Dat is een meisjesnaam. Ik ken iemand in de gemeente die een hond heeft, die heet ook Zoe. Leven, leven. Dus het Zoe-leven. En het Zoe-leven, dat is het leven dat Christus kon brengen. Maar er bestaat ook zoiets als het bios-leven. De jongeren in de kerk hebben wellicht biologie. De leer over het leven. En dat is het aardse leven, zou je kunnen zeggen. Het aardse leven, zo, we hebben een lichaam en er leeft van alles hier. Dat is het bios-leven. En Jezus zegt niet, ik ben gekomen om het bios-leven te geven. Nee, ik ben gekomen om het Zoe-leven te geven. Het eeuwige leven dat daar bovenuit gaat. En met dat ik het zo zeg, denk ik, ja, wacht eventjes. Straks tillen we dat goede leven zo ver naar boven toe dat we het maar in de toekomst moeten plaatsen. Maar het is ook al hier en nu. Het Zoe-leven openbaart zich in het concrete aardse leven van het hier en nu. Maar het is een andere dimensie. Je zou het zo kunnen zeggen, bij Jezus, die het Zoe-leven aan ons geeft, bij Jezus word je niet minder mens, maar bij Jezus word je juist meer mens. Dus het goede leven is dat je niet weggerukt wordt uit dit gewone aardse leven en op een soort hoger plan gaat leven. Nee, het Zoe-leven is dat in dat gewone aardse, concrete leven van elke dag, met je voeten in de modder, daar gebeurt iets. En dat heet het Zoe-leven. Dat het begint te tintelen en te sprankelen en dat het begint te stromen en dat je adem kunt halen. Ik ben gekomen om hun, de schapen, het leven te geven in al zijn volheid. En het is toch wel heel veelzeggend dat Jezus dat er nog even bij zegt. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik ben gekomen om het leven te geven. Ik ben de goede herder, maar hij zegt, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En de proef je, daar komt ruimte vrij. In al zijn volheid. Dus het is niet het benepen leven wat we soms leiden. Maar het is het leven in de ruimte van Christus. Het is een leven van overvloed. Het gaat om het overvloedige leven. Het goede leven gaat over het overvloedige leven. Om nog een wat vreemde woord te gebruiken, wat ik wel eens eerder denk ik gebruikt heb. Het gaat over het abundante leven. Abundant, dat is dat het overstroomt. Een leven vol abundantie. En dan gaan we ook iets proeven dat wij in ons leven heel vaak niet leven vanuit de overvloed. Wij leven juist vaak vanuit tekort. We leven vaak met een mentaliteit van tekort. We wijzen altijd maar aan van dat ontbreekt en dat mist er en dat gaat niet goed en dat is fout. Dat is een mentaliteit van tekort. Dat je tegen elkaar zegt, ja dat gaat allemaal niet goed of dat kan niet of je kunt dat niet. Dat is een mentaliteit van tekort. Dan let je op wat er ontbreekt, wat er mis is. Of je zegt van ja, maar dat hoort toch niet zo. Dat is een mentaliteit van tekort. En wij worden vandaag door Jezus dus opgeroepen om een mentaliteit van overvloed te leren kennen. En we zijn er vaak zo aan gewend om te leven vanuit die mentaliteit van tekort, dat het allemaal niks is of dat het allemaal maar niks wordt, dat je een beetje het gevoel van ja, zo hoort het eigenlijk ook. Zoiets van ons ben zuinig. Moet allemaal een klein beetje tekort. Vorige week preekte ik hier over Abraham. Die geroepen werd om weg te gaan uit zijn land. En weg te gaan uit zijn familie. En ik heb toen gezegd, misschien klinkt er in jouw leven nu ook wel een oproep om weg te gaan uit vertrouwde patronen. Weg te gaan uit wat je gewend bent. En ik zou er vandaag aan toe willen voegen, je wordt misschien ook weggeroepen uit die mentaliteit van tekort. Dat het altijd allemaal maar niks is. Je wordt geroepen naar een land waar overvloed is. Na de dienst kwam er iemand naar mij toe en die zei, Jos, jij riep ons op om weg te gaan uit je land, uit je oude patronen. En zij zei tegen mij van, is de manier waarop wij kerk zijn, is dat misschien ook niet het oude land waar wij uit weg moeten gaan? Want ook in de kerk kan het allemaal wel eens een beetje benepen zijn. En dat er allemaal regels zijn waar je aan moet houden. En dat het allemaal niet zo uitbundig is. Van die appelmoes, het goede leven, alles in huis om met volle teugen te kunnen genieten. Is dat wat er in de kerk gebeurt? Alles in huis om met volle teugen te kunnen genieten. Of is de kerk misschien wel dat land wat we moeten verlaten? Natuurlijk een spannende vraag. Ik vind het zelf ook een hele spannende vraag. Want ik doe heel erg mee in kerk zijn zoals we dat nu doen. Maar is er overvloed? Stroomt de geest in alle vrijheid? Of leven we met elkaar vanuit een mentaliteit van tekort? Het is allemaal niet zoveel, het wordt allemaal niet zoveel. Laten we maar een beetje doen zoals we het altijd gedaan hebben. Het is een spannende vraag. Want ik weet dat hier mensen zijn die zeggen, nou gelukkig, het wordt eindelijk een keer gezegd. Het wordt eindelijk een keer gezegd vanaf de kansel. Dat het wel eens wat opener en overvloediger mag allemaal. En er zijn ook mensen die zeggen, maar ik geniet elke zondag en elke keer dat we iets van, ik geniet er volop van. Dat herken je misschien bij jezelf, waar jij zit. Dat is ook het moeilijke, vind ik vaak, van samen kerk zijn. Dat we het zo verschillend kunnen beleven. Maar dat leg ik maar gewoon eens hier in het midden neer. Een gemeentelid dat aan mij vraagt is, de manier waarop wij nou kerk zijn, is dat niet het oude land dat wij moeten verlaten? Weg van de mentaliteit van tekort naar een mentaliteit van overvloed. Want dit is wel de plek van het goede leven. Jezus zegt, maar ik, en dat is precies wat we in de kerk doen. Precies in de kerk zeggen we, luisteren niet met alle stemmen op straat en op televisie en op internet. In de kerk luisteren naar de stem van Jezus. En Jezus zegt, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En dat kunnen we gaan invullen, die volheid. We kunnen het hebben over genade op genade. Dat is een uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Genade op genade, steeds maar meer genade. We kunnen het hebben over dat wij van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. Psalm 84, wij gaan van kracht tot kracht steeds voor. Niet van fout op fout, niet van tekort op tekort. Nee, wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Jezus zegt, er zullen rivieren van levend water uit je binnenste stromen. Geen druppeltjes, rivieren. Wij geloven in een geest van overvloed. Wij geloven, en daar hebben we de afgelopen zondagen bij stilgestaan, wij geloven in de overvloedige, aandachtige aanwezigheid van God in ons leven. Zijn zegen. Zegen, dat is niet maar dat een mondjesmaat wordt uitgedeeld, maar dat is een vrede, een genade, een licht. Ik las gisteren nog een interview met een collega van mij, dominee Paul Visser uit Amsterdam, werkt in de Jordaan. En aan het einde van het interview werd aan hem gevraagd van, Paul, als jij nou 3 minuten op de Dam in Amsterdam zou mogen spreken, je hebt een aandachtig publiek. Stel je voor, wat zou je zeggen in die 3 minuten? En mijn collega Paul Visser zei, zonder enige aarzeling, ik zou spreken over Gods onophoudelijke en onvoorwaardelijke liefde. God kan niet ophouden met jouw liefde hebben. Daar zou ik over spreken, zei hij. Overvloed. Jezus leert ons bidden. We hebben het even gehad al over verlos ons van de boze. Dat is er ook. Maar hij leert ons eindigen door te zeggen, want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Overvloed. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om hun het leven te geven in al zijn volheid. En voor mij was het een beetje ontdekking toen ik hier in de voorbereidingen mee bezig was, dat er direct achteraan staat, ik ben de goede herder. Ik denk bij de goede herder, of ik dacht bij de goede herder, altijd toch aan van het leven is allemaal een beetje moeilijk, maar gelukkig is er een goede herder die voor je zorgt. En die het allemaal een beetje verzacht. En maar er is meer. De goede herder is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Pastoraat in de gemeente, dat denken we vaak, want ja, dat is een beetje de moeilijke situaties, dan is er pastoraat nodig. Maar pastoraat is dat het leven overbloeit. Dat Jezus je leven binnenkomt en zegt, ik ben de goede herder en ik ben gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. En opeens gaat Psalm 23 meeklinken. Mij ontbreekt niets. Mentaliteit van overvloed. Mij ontbreekt niets. Psalm 23 vers 1. Psalm 23 vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Mentaliteit van overvloed. Hier op de biermen zien we, zolang ik aan het preken ben, al die icoon van Christus de goede herder. Hangt bij mij op mijn werkkamer thuis. Ik heb nog een andere hangen hier in de werkkamer in de kerk. En als ik een pastoraal gesprek heb, dan probeer ik altijd een beetje dat mensen op een stoel gaan zitten onder de icoon van de goede herder. Want dan zie ik steeds die goede herder. En deze heb ik gekregen toen we afscheid namen uit Haarlem. Van een vrouw die ik al die jaren begeleid heb. In het eerste jaar dat we daar waren, overleed haar man zeer plotseling. Jaar of 46, 47. Opeens weg. Diep verdriet. Grote drama. En al die jaren ben ik met haar opgetrokken. En toen we weggingen, toen wilde ze een cadeau geven. En toen gaf ze deze icoon. De goede herder. Ook als teken dat je dat goede leven juist ook wel dwars door al dat verdriet heen kunt ervaren. Want dat is wel echt zo. Juist door de diepe dalen van dat leven heen, juist daar heb ik iets geproefd van het goede leven. Dat er genade stroomt. Dat je toch hoopvol blijft. dat je je toevertrouwt aan de goede herder. Dus als ik het nou in één zin samenvat, dan zeg ik, als wij het goede leven willen vinden, dan moeten we bij de goede herder zijn. Het goede leven vind je bij de goede herder. En dat goede leven, dat is vol van genade. Goedheid en genade hebben alles met elkaar te maken. Het goede leven is ook het genadige leven. Het goede leven, dat is dat je toch weer adem kunt halen in de ruimte van Christus. Het goede leven, dat is ruimte om je heen. Geen benepenheid, maar de ruimte van de Heilige Geest. Het goede leven is het leven waarin een mentaliteit van overvloed heerst en niet een mentaliteit van tekort. Ik hoop eigenlijk, en ik wil jullie allemaal uitnodigen, één voor één. Dus dit is ook echt een vraag aan jou persoonlijk. En verlang je ernaar om samen in de gemeente dat goede leven meer en meer te ontdekken? Ga je mee in die beweging? Want daar hebben we elkaar bij nodig. Dat we samen lezen, de stem van Jezus horen. Hij kijkt ons aan en zegt, ik ben de goede herder. Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. Gaan jullie mee om dat leven te ontdekken? Laten we samen bidden. Heer Jezus, goede herder, dank u wel dat u elke keer opnieuw sprekend ons leven wilt binnenkomen. Dank u wel dat u ons opgelucht laat ademhalen. Dat wij te midden van heel veel wat stuk is in deze wereld en wat echt haak staat op het goede leven, dat u toch weer komt en zegt van, kijk naar mij, luister naar mij. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. En we zijn op zoek naar het leven, Heer. We hebben er soms iets van geproefd. Misschien is het vreemd voor ons en denken we, ja, waar gaat het over? En geef, Heer, dat we dan niet afhaken, maar dat we dan juist aanhaken en zeggen, dan gaan we samen als gemeente van Jezus Christus, als geloofsgemeenschap van de Plantagekerk, gaan wij zoeken. We gaan ontdekken wat dat is, het goede leven. En Heer, ik bid u dat we daar in alle eerlijkheid en oprechtheid en kwetsbaarheid mee bezig kunnen zijn. Dat we er niet een programma van maken, maar dat we alert proberen te zijn op tekens van de Heilige Geest. Dat we ons door Hem laten leiden. En Heer, wij bidden samen om een mentaliteit van overvloed. Vol van genade en waarheid. Vol van de Heilige Geest en van het eeuwige leven. Vol van zegen en gezien worden door u en door elkaar. Heer, neem ons zelf mee op die weg. Wees de herder waar wij achteraan gaan. In Jezus' naam. Amen.